Hey, verstandig dat je luistert naar de podcast van het podcastfestival. Dat werd georganiseerd door het podcastnetwerk op 28 september 2019 in de Tolhuistuin in Amsterdam. Ik ben Lieven, een van de organisatoren van het festival. In deze aflevering ga je luisteren naar Amanda Brouwers van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij deed samen met Bob ten Hartog van Dag en Nacht Media en gesteund door BNR Nieuwsradio en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek onderzoek naar de Nederlandse podcastcultuur. Er staat een link naar het volledige rapport in de show notes van deze aflevering. Het grote podcastonderzoek was, zo zegt Amanda zelf, het eerste wetenschappelijke onderzoek
naar en met Nederlandse podcastluisteraars en ook Nederlandse podcastmakers. En daar zijn cijfers uitgekomen. Alleen dat zijn heel veel cijfers en ik heb maar 10 minuten. Dus het leek me niet zo'n goed idee om die één voor één af te lopen, want het is gewoon te veel. En het lijkt me ook niet zo, het lijkt me heel erg saai om dat één voor één af te gaan. Mocht je dat nou wel willen, even kijken, kun je daarheen gaan. We hebben een heel rapport geschreven over Nederlandse podcastluisteraars en aan het eind staan alle cijfers netjes op een rijtje. Dus als je echt één voor één alles bij langs wil, zou ik vooral zeggen, ga daarheen. Ga ik vandaag niet doen. Dit is dus wat we hebben gedaan. We hebben eerst interviews gedaan met 47 podcastmakers. We hebben een enquête uitgezet onder podcastluisteraars. Daar hebben we bijna 1100 respondenten op gekregen. En die resultaten hebben we besproken in 3 focusgroepen met 19 deelnemers. En daar zijn dus cijfers uitgekomen, maar die ga ik niet langs vandaag. Wat ga ik dan wel doen? Ik wil het hebben over de cijfers die mij en Bob opvielen. Die wat voor ons betekende. Want dat vind ik leuk aan ons onderzoek. We hebben niet alleen gevraagd hoeveel luister je per week en hoeveel uur en et cetera. We hebben ook gevraagd, maar hoe kom je daar dan toe? In wat voor setting heb je geluisterd? Wat betekent het eigenlijk als luisteraars zeggen, ik luister een podcast? Dus we zijn verder gegaan dan alleen de platte cijfers. Dus ik heb me nu beperkt tot de cijfers die het meest voor ons betekenen als onderzoekers, maar ook als podcastluisteraars. Ik luister zelf een podcast nog maar podcast sinds 2013. En ik heb me eigenlijk nooit een echte podcastluisteraar gevoeld. Omdat alles wat mensen toen zeiden, nog niet gebaseerd op onderzoek, want dat was er nog niet. Ik luister bijvoorbeeld nooit naar wat ze noemen babbelpodcast. Daar hou ik niet zo van. Ik luister altijd op mijn laptop, nooit op mijn telefoon. Mijn favoriete podcast zijn fictiepodcasts, dus daar val ik ook al niet in. En ik luister eigenlijk alleen af en toe, want als ik iets echt leuk vind, dan binge ik het helemaal en dan luister ik weer heel lang niet. Dus ik heb me nooit echt een podcastluisteraar gevoeld. En ergens dacht ik, maar er zijn toch meer mensen zoals ik? Of is dat nou een aanname die ik maak, of zijn wat andere mensen zeggen, zijn dat allemaal aannames? Dus het onderzoek was een leuke manier om te ontdekken van wat voor aannames heb ik nou eigenlijk? En welke kan ik bevestigen? En welke kan ik onderuit halen? Nou, daar heb ik gewoon een lijstje van gemaakt. Bob heeft er ook een lijstje van gemaakt en die ga ik zo bij langs. Maar voordat ik begin, ben ik wel benieuwd, is er iemand in het publiek die nu al zegt, nou, ik heb dit eigenlijk altijd gedacht over podcasting. Maar ik ben wel benieuwd of meer mensen dat vinden. Ik ben wel benieuwd of jij daar iets van hebt teruggezien in het onderzoek. Is er nu al iemand die zegt, dat zou ik graag willen weten, want dan begin ik daarmee. Wacht even, het wordt opgenomen, dus je hebt een microfoon nodig.
Ik heb het idee dat heel veel mensen willen luisteren naar podcasts, maar niet weten hoe ze het kunnen vinden en wat ze moeten doen.
Ja. Nou hebben we alleen geen mensen onderzocht die nog niet luisteren, dus misschien is dat een beetje lastig voor mij om te beantwoorden. Maar het was inderdaad wel zo dat onder de podcastmakers die we vroegen van wat zijn nou de problemen waar je tegenaan loopt, was het inderdaad hoe maak ik mijn podcast vindbaar. Nou ja, misschien dat de cartography van Lieve, wat hij zo net presenteerde, dat wat erbij kan helpen. En Lieve had hem net al laten zien. Moet ik even kijken. Ik heb hem er ook tussen. Even kijken. Die. Als jij het idee hebt dat mensen graag willen luisteren, ja, de manier waarop mensen nieuwe podcasts tot zich nemen is of in andere podcasts, nou daar zal je geen nieuwe luisteraars mee bereiken, maar voor het grootste deel toch echt tips van bekenden. Dus dan zou ik zeggen, verspreid het evangelie en maak meer mensen bekend met podcasts. Zal ik even terug naar mijn begin. Mijn allereerste aanname was namelijk dat podcastluisteraars altijd heel actief naar een podcast luisteren. Ik zei altijd tegen mensen van... oh ja, maar het maakt niet uit dat het een wat kleinere groep is. Want mensen die podcast luisteren, die kiezen zelf hun content. Dus die luisteren heel actief naar jouw content. En toen we dus eenmaal met focusgroepen begonnen waren... toen bleek wel dat het dus niet per se zo was. Wat mij het meest opviel, is dat mensen zo doelbewust hun podcast inzetten. Dat vond ik zo mooi om te zien. Mensen gaan heel slim om met hun podcast. Dus de ene zegt, ik wil er specifiek iets van leren. En dus ik zet het in tijdens stomme klussen. En dan wordt het een soort zuurstoftank. Maar de ander zegt, ik wil er graag in slaap bij vallen. Of letterlijk, ik wil het graag gebruiken als audiobehang. Want ik wil me niet alleen voelen in huis. Ik luister eigenlijk helemaal niet naar de content. De stem is gewoon prettig. Maar ja, zo geniet ik wel van podcast. Dus dat actieve luisteren, wat ik altijd heb aangenomen, dat is niet. Dat is niet per se zo. Een andere aanname die ik altijd had, is dat podcast eigenlijk... Ja? Ja. Ik denk dat op zich wel het luisteren als achtergrond, dat in de minderheid was. Maar wat je wel heel erg zag, is dat mensen die luisteren heel vaak terwijl ze iets anders doen. Hè, terwijl ze bijvoorbeeld onderweg zijn, terwijl ze bezig zijn met huishouden, et cetera. Dus wat ze heel bewust deden, was het afwegen van hoe goed moet ik opletten bij iets? Mag ik een paar zinnen missen of niet? En hoeveel aandacht heb ik nodig voor mijn taak. En dat was per persoon anders. Er waren ook mensen die zeiden, oh, je luistert op de fiets, vind ik echt ontzettend gevaarlijk dat jij dat doet, bijvoorbeeld. Mensen die tijdens het werk luisteren, wat anderen echt niet kunnen. Mensen die onder de douche luisterden. Van alles hebben voorbij horen komen. Maar ook mensen die gewoon echt in bed luisterden, met alleen de aandacht op de podcast. Dus dat lag daar een beetje aan. Ja, nou ja, de eeuw van de amateur, hoe leuk de podcast ook is, maar daar kan je best een paar zinnen van missen. Maar bijvoorbeeld Radiolab, wat heel erg informatiedicht is, daar niet van. En daar hielden mensen inderdaad wel rekening mee, absoluut, ja. En een andere grote aanname die ik dus had, even terug, was deze. Ik dacht altijd dat podcasten automatisch heel intiem was. Dat was echt, dat verkondigde ik ook aan iedereen. En toen stelden we deze vraag in de enquête. En toen kwam dus eigenlijk terug van, ja, oké, de grootste groep voelt zich wel vriendschappelijk tegenover de maker. Maar de rest, ja, ik heb toch niet echt een relatie. Ja, niet echt, geen idee. En eerst dachten we, oké, we hebben de vraag raar gesteld. Mensen vinden dat woord relatie gek. Maar ook in de focusgroepen bleek wel dat er gewoon een deel van de luisteraars is die geen intimiteit voelt, die geen band voelt. En alsnog heel erg kan genieten van een podcast. Dus die intimiteit, als je dat wil in je podcast, moet je er wel echt aan werken. Want het is niet iets wat automatisch komt omdat je in iemands oor zit. Voor sommige mensen wel, maar zeker niet voor iedereen. Deze had ik al gehad. Dat heeft dus ook te maken met waar je bent inderdaad. Of je op de fiets zit. Of dat je echt thuis in bed naar iemand aan het luisteren bent. In dezelfde lijn. Wij dachten dat omdat we die intieme band eigenlijk aangenomen hadden, dat er best wel wat mensen zouden zijn die best zouden willen betalen voor een podcast. Nou, dat was niet zo'n groot deel wat daadwerkelijk betaald had. En vooral wat ons opviel, is dat er een heel groot deel was van de mensen die zeiden, nou, ik ga nooit betalen voor podcast. Dat ga ik gewoon niet doen. En we dachten, oké, dan is het daarmee klaar. Het is gewoon, ja, betalen voor podcasts, waarschijnlijk gaat dat er niet in zitten. Maar het lag nog iets ingewikkelder. Want toen we eenmaal bij de focusgroep kwamen, bleek wel dat de betalingsdrempel gewoon heel hoog is. Mensen vinden het te lastig om te betalen. Ze willen kijken, zit er eerst kwaliteit in? En wat daarin heel grappig was, is dat mensen andere manieren vonden om podcastmakers te steunen. Bijvoorbeeld door reclames te luisteren. Ze waren zich heel erg bewust ervan van, oké, ik vind het misschien niet altijd even leuk om naar te luisteren. Dat zie je hier ook wel. Vooral bij deze twee soort advertenties. Mensen die evalueren dat toch als vrij negatief. Maar ze hadden wel bewust het idee van, oké, die maker, die vind ik wel zodanig goed. Ik wil wel graag dat hij betaald krijgt. Dus dan luister ik maar een reclame. Dat was wel heel mooi om te zien dat ja, ze wilden toch op een of andere manier wilden ze steunen. En dat had ook te maken met vertrouwen. Er is ooit een onderzoeker geweest die heeft gezegd van als we het vertrouwen op willen lossen in de journalistiek, dan moeten we gaan kijken naar podcasting. Want het vertrouwen, die had ook die intieme band aangenomen. Die zei van het vertrouwen is daar waarschijnlijk heel hoog. Was niet per se zo. En bovendien waren er twee soorten vertrouwen die wij tegenkwamen in ons onderzoek. De een zei, ik wil graag naar podcasts luisteren waar het gewoon één persoon is, waarvan ik het gevoel heb, die doet alles om het verhaal te vertellen. Die heeft echt een intrinsieke motivatie om dat verhaal eruit te krijgen. En die vertrouw ik. En dan wil ik ook graag, dan wil ik graag dat sponsorbericht. Ik wil dat als er een reclame in zit, dat die maker, dat die daarachter staat. En die vertrouw ik. En er was een andere groep en die zei, nee, ik wil graag podcast vanuit een grote organisatie. Want dan weet ik dat daar factcheckers achter zitten. Dan weet ik dat het niet de bias van één persoon is, die doorklinkt uiteindelijk in die podcast. En die kwamen uiteindelijk uit op de advertenties. Want dat hebben we ook in de focusgroepen nog een keer gevraagd, van wat vind jij het prettigste, wat zou voor jou het prettigste verdienmodel zijn. Dus dat was heel interessant om te zien hoe die discussie ontstond tussen die twee verschillende soorten vertrouwen. Nou, mijn eigen laatste aanname was dat er een ideale lengte was voor een podcast. Ik weet niet hoe vaak jullie dat hebben gehoord, maar ik heb heel vaak gehoord 25 minuten. Want dat is de woon- en werkverkeer wat we in Nederland doen. Dat klonk bij mij ook, ja, ergens klonk het logisch, maar dat was dus niet zo. Grootste gedeelte die zei nee. Dat is absoluut geen ideale podcastlengte. Maar dat vond ik wel grappig, want als je dan kijkt naar hoe lang de meeste luistersessies zijn, die zijn ook hoger dan die 25 minuten. Dus ik zou nu eerder hiervan uitgaan dan van één ideale podcastlengte. En die luistersessies, dat waren dan hoe lang luister je per keer. Nou, en Bob wilde nog graag dat ik deze... hoeveel uur per week dat was? Nou ja, dit. Bob wilde graag dat ik nog deze liet zien, omdat we hier ook iets interessants in zagen. Wij kwamen erachter dat we eigenlijk hadden aangenomen dat podcasting best wel een individuele ervaring is. En pas in de focusgroepen bleek dat het eigenlijk niet zo was. Dat er ook mensen waren die met hun partner luisterden. Of tegelijkertijd met vrienden, zodat ze die podcast daarna weer konden bespreken. En dat zag je dus een beetje hier, want die tips van bekenden, dat hadden wij helemaal niet verwacht. Wij hadden verwacht dat die tips van podcasters, dat dat inderdaad hoog zou staan. Maar dat mensen toch niet echt met elkaar gingen overleggen, omdat het zo'n individuele ervaring was. Dit zijn heel veel verschillende data, maar wat het voor mij in het algemeen betekent, is dat er zijn heel veel verschillende manieren om podcast in te zetten. En wat ik zo mooi vind, is dat luisteraars het ook actief en op een hele intelligente manier doen. Ze zijn zich heel erg bewust van verschillende spanningen die er zijn, van onafhankelijkheid, vertrouwen, verdienmodellen. Dus dat is heel mooi om te zien. Ik ga ook even een klein uitstapje naar de academische kant. Er is een onderzoeker, een Deense onderzoeker, die heet Kim Schroeder. Die heeft ooit gezegd van hoe we nu met nieuws omgaan. Hij onderzoekt nieuws. Ja, dan kun je vergelijken met een supermarkt. Hij noemt dat de supermarket of nieuws. Iedereen die pikt her en der wat eruit wat voor hem of haar belangrijk is. En als ik dan hier naar kijk, dan denk ik van, ja, maar de podcastluisteraar, die bepaalt hoe alle schappen eruit zien. Die bepaalt zelf de prijzen. Die bepaalt zelf welke afdelingen die heeft. Die gaat eigenlijk nog verder. En hoewel dit misschien lijkt alsof je er dan net niks mee kan. Hè, er is niet één podcastluisteraar waar je podcast op kan afstemmen. Er is niet één manier om het te doen. Denk ik dat het een hele mooie manier is om dus bewust te worden van hoeveel manieren het zijn om te luisteren. En ik hoop ook dat je er gewoon creatieve ideeën door op kan doen. Hey, iemand luistert wel onder de douche, kan ik daar een leuke podcast bij verzinnen bijvoorbeeld. Dat was eigenlijk mijn verhaal. Als er nog vragen zijn, ja, zal ik even naar je toe komen?
Ja. Dankjewel voor je praatje. Heel interessant. Ik vond ook vooral interessant, hoe komen mensen tot nieuwe podcasts? Ik merk bij mezelf dat ik soms een beetje in een genre vastzit en dan breek ik ergens doorheen en dan kom ik weer in een nieuw genre terecht. Hebben jullie cijfers over hoe vaak dat gebeurt? Zitten mensen heel erg in een zogenaamde bubbel of breekt die bubbel regelmatig?
Nee, we hebben daar geen cijfers van. We hebben wel, in de focusgroepen bleek wel dat mensen zich wel bewust zijn van die bubbel. En dat er ook mensen zijn die specifiek buiten die bubbel gaan kijken. Die random dingen aanklikken in de iTunes Store. We hoorden net van Lieve dat het ook niet helemaal onproblematisch is. Maar mensen zijn zich wel heel bewust ervan. En tegelijk zijn er ook andere luisteraars die zeggen, ja, maar het maakt me echt niet uit. Het ligt er echt aan natuurlijk waarvoor je podcast gebruikt. Want als je het gebruikt om bij in slaap te vallen, ach ja, die bubbel dan, dat valt wel mee. Maar dankjewel.
Hi, ik ben benieuwd naar, je hebt het over dat mensen het niet erg vinden om misschien iets te betalen of om te luisteren naar reclame. Omdat ze ook wel snappen dat het misschien geld kost. Maar wat gaat er nu om in de wereld van podcast als het gaat om geld? Wordt er al heel veel geld verdiend? Wat brengt een populaire podcast op? Dat zag ik verder niet.
En dat kan ik je ook niet exact geven, maar ik weet wel dat er heel veel verschil is. En heel veel makers die wij spraken, die zaten ook een beetje op de grens van hobby en het professioneel doen. Dus er waren heel veel makers die zeiden, ik heb ook echt geen behoefte om er geld mee te verdienen. Die hadden een donatieplatformpje geopend, zo van, hey, daar verdien ik mijn geld wel mee terug. Bijvoorbeeld voor wat ze betalen voor hosting of voor het maken van een logo. Die werkte met een terugverdienmodel, noemden ze dat zelf. Die maakte dat echt niet uit. Ik weet dat het meeste geld op dit moment zit in advertenties. Hè? Dag en nacht media doen daar heel veel mee. En ik geloof dat zij op dit moment aardig op weg zijn om het een beetje profitable te maken. Ik weet niet of hoe ver BNR daar bijvoorbeeld ook mee is. Maar ik weet wel dat die partijen toch wel het meest daarmee bezig zijn. Maar er zijn heel veel podcasts die er gewoon nul mee verdienen door op verliezen. Of inderdaad hun geld terug proberen te verdienen op die manier. Dus helaas nog niet heel winstgevend.
Ik begreep dat veel van de respondenten vanuit BNR kwamen. Heeft dat voor jouw gevoel veel invloed op de resultaten die we nu zien?
Nee. We hadden een beetje een oververtegenwoordiging inderdaad van BNR, omdat dat een partner was. Dus Bob heeft regelmatig zeg maar gecross-referenced van, hey, als we BNR er nou uithalen, krijgen we dan echt een heel ander beeld. En dat was voornamelijk bij bijvoorbeeld interesse in onderwerpen. BNR-luisteraars waren iets ouder, waren iets meer geïnteresseerd in tech, economie. Maar op zich viel het wel mee. Met de cijfers die ik nu liet zien, zagen we niet heel veel verschil. Ik geloof dat de respondent van BNR nog iets vaker in de auto en op het werk luisterde. Maar dat past ook wel bij hun doelgroep. Ja, dankjewel. Ja.
Ja, ik was nog wel benieuwd naar of jullie ook een verklaring vinden waarom het nu zo in opkomst is. Ik vind het altijd interessant om te horen dat de vloggers, de jongere vloggers, nu ook gaan podcasten. Hebben jullie daar een verklaring voor gevonden?
Nee, eigenlijk niet. Kan ik heel kort over zijn. Ik denk dat het zelf meer is omdat er aflatend eigenlijk aandacht voor is geweest. Elk jaar waren er wel net iets meer artikelen. En het komt steeds meer in de belangstelling in de zin van, dit podcastfestival bijvoorbeeld heeft nu ook in een aantal kranten gestaan, et cetera. Dus ik denk dat het op die manier toch iets groter publiek. En er was wel een tijdje geleden, je had toen het net uit was, had je een piek. En toen is er weer wat minder geluisterd. En op een gegeven moment had je, toen het iets makkelijker werd om het technisch te luisteren, had je weer opnieuw een revival. Dus dat zou wel een verklaring kunnen zijn waarom het eerder dus iets meer aan is gaan trekken. Maar waarom het nu net zo populair is, misschien omdat Lieve het vorig jaar heeft doorgeknipt, het lintje. Denk ik. Ik weet het niet. Ik heb nog één vraag, denk ik. En dan, of Sikko, had je ook nog een vraag? Nee. Ik heb nog één vraag en dan is het tijd voor de volgende, geloof ik.
Enigszins aansluitend op de vorige vraag. Viel het jullie qua leeftijdscategorieën op dat jongere luisteraars anders dan wel met andere redenen luisteren naar podcasts?
Nee, dat was eigenlijk best wel grappig om te zien dat we vroeger in eerste instantie luisterden je om iets te leren om vermaakt te worden. En dan in focusgroepen gingen we wat breder daarop in. En dat was eigenlijk bij iedereen wel een beetje gelijk. Bijna altijd allebei. En in de focusgroep was het ook zelfs als ik luister om vermaakt te worden, dan leer ik uiteindelijk altijd nog wel wat. Maar we vonden wel in de focusgroepen dat de oudere luisteraars hadden wel iets andere ritmes dan jonge luisteraars. Jonge luisteraars konden iets meer podcast aan met meerdere prikkels, terwijl ouderen iets vaker bijvoorbeeld 's avonds luisterden. En ja, is misschien logisch. Dankjewel. Oké, dank jullie wel. En als er iemand is die nog vragen heeft, dan schiet me vooral aan. Ik ben er gewoon de hele dag. Dankjewel.
Heel goed dat je helemaal tot het einde hebt geluisterd. Abonneer je op deze podcast om niets te missen en laat een review achter als je een mening hebt over wat hier gezegd werd. Het Podcastfestival 2019 werd mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, Stichting Democratie en Media, het Nederlands Letterenfonds en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Meer weten over het podcastnetwerk? Kijk op www.podcastnetwerk.nl.